Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Patrick, heb je de video van Bas gezien?
Ja, ik vond het wel indrukwekkend, moet ik zeggen. Oorlogsgebied, leek het wel. Dit keer echt.
Ja, dat is niet niks, hè. Ik vond het ook wel die reis die ernaartoe, die donderdagochtend online stond. Je ziet echt wel hoe heftig het daar getroffen is in Marokko.
Ja, zeker. Nee, dat is natuurlijk niet niks. Hij zit dus in Marokko inderdaad, bij die aardbeving. Ja, echt in het oorlogsgebied. En hij was er zelf ook onder indruk van, begreep ik. Dus helaas geen boordradio voor hem deze week.
Nee, dus dat betekent dat als we overschakelen naar Formule 1... dat we de hele monoloog over links en rechts omdraaien... de circuits over kunnen slaan vandaag.
Ja, dat is het enige positieve eraan. Dus ik stiekem wel blij mee.
Laten we met de show beginnen.
Radio check. Loud and clear.
Hallo en welkom bij de Boordradio. Mijn naam is Frank Brinkhuis en ik vervang dus, zoals je net al hoorde, Bas Scharwachter, die bij de aardbeving in Marokko is om daar reportages te maken voor nu.nl. Maar ik ga daarom wel eens een zinnetje over het vaste team even hergebruiken, want dat is het namelijk niet. We zitten met z'n drieën. Patrick hoorde je net al. Patrick, jij bent gewoon in Nederland. Maar Joost, jij bent in Singapore.
Klopt. Ik ben net opgedroogd.
Je bent net Hoe heet is het?
Ja, het is echt bloedheet. Als mensen denken dat het vorige week in Nederland heet was, dat stelt niks voor vergeleken bij wat hier gebeurt. Ik liep net over een stuk asfalt en ik was echt bang dat ik gewoon daar ter plekke zou smelten. zo heet is het. En iedereen komt hier ook, je ziet iedereen ook wel een beetje uit de zon lopen echt en zweten. Althans, de mensen die uit Europa gekomen zijn, want de locals hier die zijn er gewoon aan gewend.
Want voor Singapore is het niet heet, het is voor...
Het is voor de bezoekers heel heet. Ja. Nee, alles is hier ook wel ingericht op dat het voor de locals ook lekker is. Dus je hebt allemaal van die looppaden met daken eroverheen. En overal staat de airco op standje Noordpool, dat wel. Echt zo erg dat je weer een enorme klap krijgt als je ergens naar buiten loopt. Maar verder is het gewoon aangenaam. Voor hun, niet voor ons.
voor ons, voor jullie nog niet. Want je bent er nou een dagje?
Ja, ik ben dinsdag gevlogen, kwam woensdagochtend aan. Ging op het nippertje goed eigenlijk, want ik had een overstap in Istanbul. Want dat was natuurlijk goedkoper, dus de zaak vond dat wel een goed idee. En ik kwam om 5:05 lokale tijd in Istanbul aan bij de gate. En met het vliegtuig uit Amsterdam. En mijn vliegtuig naar Singapore ging om 4:15, dus er zat 10 minuten tussen. En normaal gesproken waren ze dus ook al lang al weggegaan en was de deur al dicht geweest. Maar ik had het geluk, want tegenover mij, waar ik uit het vliegtuig kwam, daar stond het vliegtuig voor Singapore. Dus ik kon in één keer oversteken. En ik ben letterlijk 1 minuut op Singapore of op Istanbul Airport geweest. Ik had gelukkig alleen handbagage, want anders was het mijn koffer nooit meegegaan. En achter me deden ze de deur dicht. En toen zijn we opgestegen naar Singapore.
Maar heb je gerend? Als ben jij iemand die voor de trein rent en ook voor vliegveld?
Nee, absoluut niet. Ik ga niet rennen voor zoiets. En het hoefde nu niet. Want
vliegtuig, wacht maar even op Joost.
Ja, precies. Nee, ik kwam de gate uit. En daar stond een mannetje. En die zei tegen mij, is het Singapore? Ik zeg, yes. Hij zegt, daar staat hij. Dus toen hoefde ik niet te rennen. En toen stonden ze al van de last call aan de overkant. En toen kon ik meteen mee. Dus perfect.
Terwijl jij normaal gesproken altijd 4 uur van tevoren op vliegveld bent.
Ik ben wel een beetje een controlfreak. Ja, dat klopt. Dus, nu had ik het niet in de hand. We gingen te laat weg uit Amsterdam. Omdat het toestel ook weer te laat weg was gegaan uit Istanbul. Niet mijn schuld en ook niet de schuld van Istanbul of Turkish Airways. Maar zo gaan die dingen soms. Het weer zat een beetje dwars.
Ja. Zullen we maar meteen naar de race toe gaan? Ik pak even het draaiboekje erbij wat jij me gestuurd hebt, Joost. De race naar de titel. Wat verwacht je van Singapore?
Nou ja, in ieder geval staat vast dat Verstappen hier nog geen kampioen kan worden. Dus het enige wat hij kan bereiken is winnen. En dan zou dat 11e op rij zijn. Wat natuurlijk ook al heel mooi is. Dus hij heeft natuurlijk die reeks om voor te zetten. Normaal gesproken de eerstvolgende keer dat hij kampioen kan worden. Dat is in Japan. Maar Moeke heeft het allemaal uitgerekend. Dus Moeke neemt het nu over en die zegt nu welk scenario we kunnen gaan krijgen.
Nou, het is vrij simpel. Verstappen moet dit weekend 8 punten zien uit te lopen om op matchpoint te komen. Mm-hmm. Ja, dat kan hij doen door te winnen en de snelste race ronde te klokken. Dan is hij verder ook niet afhankelijk van Perez. Yeah. Maar dan krijgt hij volgende week zijn eerste kans om kampioen te worden. Dat zou dan nog wel minimaal zijn, want om in Japan dan kampioen te worden, moet hij zelf winnen, de snelste race ronde klokken en dan moet Perez ook nog uitvallen. Dus de kans is ja, toch wel groter dat het gewoon in Qatar gaat gebeuren.
En wat is er dan nodig in Qatar?
Dat is nog een klein. Als hij nu gewoon 2 keer wint, 16 punten uitloopt op Perez. Mm-hmm. Volgens mij moet hij daar dan ook in ieder geval de hoofdrace winnen. Want er staat tussendoor ook nog een sprintrace op het programma. Ja. Dus er zijn daar extra veel punten te verdelen.
Het is niet het geval dat hij nog in die sprintrace wereldkampioen kan worden.
Ja, dat kan ook nog.
Och, dat zou toch zonde zijn.
Dat zou ook
zijn.
Nog kunnen. Ja. Nou ja, ze hebben natuurlijk die sprintraces aan het eind toegevoegd om het langer spannend te houden. Hè? Want het was toch natuurlijk een beetje het doemscenario als we straks met z'n allen naar Las Vegas gaan. Of met z'n allen, Joost en Bas gaan naar Las Vegas. Maar dat het daar dan al... Nee, dat is, er moet nog over gepraat worden. Maar dat het dan al beslist zou zijn. Maar dat gaat natuurlijk wel. Ja, daar is het natuurlijk sowieso beslist. Ja. En dat is toch wel heel typisch. Het betekent ook de ongekende dominantie van Verstappen dit seizoen.
Ja, en dan zien we ook nog dat ze updates aan de auto's hebben gedaan voor dit weekend. Worden ze nou nog sneller?
Nou, dat moet nog bevestigd worden. Maar er stond wel een update in de planning, begreep ik. Dus, maar ik heb hem nog niet gezien op de auto. Maar ik ga er wel een klein beetje vanuit dat die er zijn. Maar volgens mij zou het er niet een hele grote update zijn. De grote update zit bij AlphaTauri. En niet bij Red Bull.
En als we dan verder kijken naar de race. Qua verwachtingen. Misschien moeten we even beginnen met weer, Patrick.
And how's the track?
Wet. New winters or wet?
I think we should go to the garage.
Can you stay out on this condition?
Yes!
Race has been suspended.
It's a good decision.
Ja, het weer is natuurlijk altijd een dingetje hier. Volgens mij was het ook vorig jaar dat de race uitgesteld werd, hè, Joost. Met die alle gekkigheid, mega buien. Ik weet niet
hoe zo hard zien regenen.
Nee.
Dat was vorig jaar, hè?
Ja. Hoe voelt het nu bij jou? Is het al...
Ja, er is hier echt geen pijl op te trekken. Je kan echt de lucht aan zien komen en dan denk je van... Nou, er komt zo meteen een hoosbui en dan is het gewoon weer weg. En het kan ook op latere momenten... het is vaak aan het eind van de middag dat het hier een beetje gaat regenen, onweren. Begin van de avond, dat is een beetje tropisch gebruikelijk, denk ik. Maar ik heb nu nog geen regen of onweerklap gehoord. Maar ik ben er ook maar net anderhalve dag, dus dat valt nog mee.
Ja. Ik heb natuurlijk contact gehad met Weerplaatsen over het weerbericht. Het laat zich altijd lastig voorspellen, het weer, maar hier al helemaal. Wat Joost zegt, buien zijn soms heel erg plaatselijk en stevig. Maar goed, we gaan toch een poging wagen. Vrijdag blijft het waarschijnlijk droog. 20% kans op regen, vooralsnog. Maar zaterdag en zondag staan er wel meer fikse buien op de planning. En met name zondag is de buienkans met 60% groot. Dus wat Joost al zegt, als het regent, regent het ook echt stevig. Dus met die tropische regenbuien kan het natuurlijk nog zeker leuk worden.
Ja, ik help, jullie moeten mij even helpen, want ik zit er natuurlijk niet zo goed in als jullie en Bas gebruikelijk. Singapore, heeft het nou echt regen nodig om een spectaculaire race te krijgen? Of is het eigenlijk het straatcircuit genoeg?
Nou, het is een beetje tweeledig. Aan de ene kant is het zo dat als het hier regent, dan regent het vaak zo hard dat je meteen een rode vlag hebt. Dus het is dan, of dat de start uitgesteld wordt, zoals vorig jaar. Mm-hmm. Maar aan de andere kant is het ook weer zo dat je dan een opdrogende baan krijgt. En dat is eigenlijk natuurlijk wat we vorig jaar ook zagen. Dat maakt het wel leuk. Maar het is niet zo dat het inhalen daardoor nou veel makkelijker wordt. Dus ik denk eigenlijk dat het qua spektakel niet zo heel veel uitmaakt of het nou op een natte baan is of niet. Ik heb hier uit mijn hoofd 2 regenraces meegemaakt. Eentje in 2017. Nou, toen was er wel een grote startcrash, maar dat kwam niet door de regen. En we hebben natuurlijk vorig jaar gezien, en dat was ook spectaculair, maar ook niet per se door de regen. Dat was meer omdat Verstappen uit positie stond en vanaf de achtste plaats moest komen en zo. Dus ik denk niet dat dat regen hier nou een spel, tenminste echt een verandering is, zoals op Silverstone of in Spa of zo.
Eigenlijk valt het nog mee. Als je ziet hoe het klimaat daar is en hoe vaak we daar nou regen hebben gehad, ja, dat valt eigenlijk wel mee. Dan moet ik wel zeggen, Singapore is natuurlijk echt wel de plaatjes, hè, schitterende baan, al die lampen. Het was ook de eerste nachtrace die er ooit was. Maar om nou echt te zeggen dat we heel, heel veel spectaculaire races hebben gezien, Joost, stiekem valt dat eigenlijk wel mee. En misschien toch omdat inhalen lastig is?
Vorig jaar vond ik het wel echt een leuke race. Ook natuurlijk omdat Verstappen zich naar voren moest knokken. En we hebben hier ook wel andere races gezien. Maar het is gewoon het punt is dat je dat de leider hier heel makkelijk het tempo kan bepalen. Zonder dat hij ingehaald wordt. Eigenlijk hetzelfde als wat je in Monaco ziet natuurlijk. Ze doen hier vaak gewoon één stopper, want de pitstraat is vrij lang. En althans, een pitstop duurt hier gewoon lang, de hele delta bij elkaar. Dus ze proberen dan het tempo een beetje te temperen, zodat de banden niet zo slijten. Dus stel, je krijgt zonder scenario dat Ferrari op kop ligt. Dat hebben we bijvoorbeeld in 2019 gezien, weet ik nog. Toen gingen die gewoon, die reden toen op een gegeven moment 10 seconden langzamer dan de tijd waarmee ze pole reden. Dus dat is een beetje het nadeel van dit circuit. En dan krijg je gewoon een treintje en dan gaat iemand het wel proberen. Maar dat is wel een beetje het scenario wat hier op de loer ligt. Ja. Dus en als de snelste auto op kop komt in de race, dus Verstappen bijvoorbeeld zondag, ja, dan rijdt hij gewoon weg. En dan houden ze banden langer vol en dan gaan Mercedes en Ferrari dat echt niet bijhouden. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de twee scenario's waar je naar kijkt.
Ja. Ook opvallend nog trouwens, Singapore is dus het enige circuit op de kalender waar Verstappen nog niet gewonnen heeft.
In Qatar, hè?
Ook Qatar, ja.
Daar
gaat mijn feitje. Ja,
Oké, maar daar zijn we maar één keer geweest. Dus eerlijk is eerlijk. Maar die staat wel op de kalender.
Ja, nee, goed punt. Ja.
Is dat iets waar Verstappen mee bezig is, denken jullie?
Nee. Nou, we gaan het zo natuurlijk nog wel weer een keer vragen. Maar in principe is dat niet. Verstappen zegt dat hij wil elke race winnen. Omdat het er nou eentje is waar hij nog niet gewonnen heeft, dat maakt het niet specialer of zo.
Nee. Is er een goede verklaring waarom hij hier nog nooit gewonnen heeft?
Nou ja, hij heeft natuurlijk bijvoorbeeld in 2017 had hij een startcrash dat de Ferrari's dat hij in de sandwich kwam. En dat hij de eerste bocht niet eens haalde, die had hij kunnen winnen. Maar ook in 2018, toen zat hij in gevecht met Vettel, maar toen zat Hamilton er gewoon voor. 2019 was Ferrari iets sneller. 2021 stond het natuurlijk niet op de kalender. En 2022, vorig jaar, toen had hij dat probleem in de kwalificatie, dat hij te weinig benzine had. Toen moest hij van P8 komen. Ja, dat is hier gewoon zo moeilijk om je dan nog naar voren te werken. En dat lukte dan ook niet.
Ook dat eigenlijk ook wel opvallend is dat Verstappen hier nog nooit gewonnen heeft. Omdat ja, hij ging toch altijd vaak, ook zeker in de jaren dat Mercedes zo dominant was. Was Singapore, dat was toch een beetje een alternatief baantje. En dat Red Bull dan toch wel altijd volle bak de pijlen opgericht. Van ja, daar kan dat mogelijk wel. Hè. Stratencircuit. Is motorvermogen iets minder belangrijk. Het is er nooit echt uitgekomen om daar dan met de zegen aan de haal te gaan. Ook omdat ja, vaak Mercedes toch wel erg sterk voor de dag kwam. Of nee, Ferrari erg sterk voor.
En kunnen we dat nou omdraaien? Als in, ik moet eerlijk zeggen, als kijker, ik kijk altijd met mijn zoon. En die... dan gaat Verstappen weer winnen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil dat iemand anders wint. Ja, dat wil ik eigenlijk ook wel. Is er nou een kans dat iemand anders wint? Of is het gewoon, we gaan weer?
Nou ja, de grote kans ligt in de kwalificatie, denk ik. En dan daarop volgend het feit dat je gewoon hier niet makkelijk kan inhalen. De auto's zijn, je hebt bepaalde auto's die warmen hun banden heel snel op. De Ferrari vooral bijvoorbeeld. Dus als die een kwalificatierondje beginnen, dan zijn hun banden al echt op bedrijfstemperatuur. En dan moeten ze het wel een rondje lang vol zien te houden dat de banden niet te heet worden en niet te snel hun perfecte grip verliezen. Dat is dus het voordeel van de Ferrari hier op dit circuit. Red Bull heeft dat wat minder. Die doen er iets langer over dat hun banden op temperatuur zijn. Maar het voordeel is dat ze daardoor ook langer goed blijven. En als je nou kijkt naar de layout, er zijn twee bochten uitgehaald, of drie eigenlijk. En dus aan het eind van het rondje zitten minder bochten. En ik denk dat dat echt een voordeel van de Ferrari is. Dus als ze de snelheid hebben om met Red Bull op de kwalificatie te vechten, dus als dat zo is, dan denk ik dat ze daar wel een verschil kunnen maken. En dan kunnen ze dus aan kop komen. En dan kunnen ze zelf tempo bepalen, waardoor ze hun banden goed kunnen houden. En dan kunnen ze dus winnen. Maar dan moeten ze het wel strategisch allemaal nog goed doen en weet ik het allemaal. Maar ik denk dat dat de enigszins realistische dreiging is. Ik zie Verstappen gewoon als favoriet door dit weekend. Dat moet ik er ook weer bij zeggen. Maar als het ergens op fout gaat, dan is het hiermee.
In Hongarije spraken we in afloop van de race met Helmut Marko. En toen vroegen we ook aan hem van, kan Red Bull dit jaar nou echt alle races gaan winnen? En hij zegt, nou, als we in Singapore aankomen, dat is voor ons toch nog wel een aparte baan. Hè? Dat, op papier is dat een van onze moeilijkste banen. Als we die winnen, dan kan het. Maar zo kijken ze er dus bij Red Bull tegenaan. Singapore is voor hun niet hun meest gunstige baan, om het zo maar even te zeggen.
En is dat, want volgens mij hoorde ik dat niet helemaal, Joost. Is voor Ferrari Singapore wel dan een gunstige baan? Als in de bandenvoordeel heb je wel. Maar is het voor de rest van de layout, is dat ook goed voor Ferrari?
Ja, ze zijn goed in haakse bochten. Dus 90 graden bochten. En daar zijn er hier gewoon een hoop van. Dus dat is gewoon al een voordeel. En ze hebben best wel goede tractie altijd. Dus dat is ook wel echt in hun voordeel. Want je hebt hier natuurlijk heel veel dat je een bocht uitkomt. En dat je tractie moet hebben. Dat je goed op snelheid komt. Dus ja, dat is in principe, zou je zeggen, wordt Ferrari wel tot de sterke auto's gerekend hier. Mercedes moet ik zeggen ook, want die zijn in een high downforce trim. Dus dat ze de grootste vleugels op de auto hebben voor de bochtige squietjes. Daar is die auto relatief ook de sterkste. Veel sterker dan bijvoorbeeld op Monza. Dus, en dan heb je Aston Martin nog wat een beetje boven de markt hangt. Die waren natuurlijk in Monaco ook heel erg goed. Daar deed Alonso in principe nou niet mee voor de overwinning, maar wel mee voor de pole. Dus ja, als Red Bull hier inderdaad vooral een zwakkere zaterdag heeft, want daar hebben we het eigenlijk vooral over, dan kan het best zijn dat een van die drie, en dan denk ik dat Ferrari wel de grootste kans hebben, is dat hij ervoor gaat zitten. Ja.
Ik denk dat Verstappen alsnog wel heel ziek zou zijn. Als die reeks toch ten einde gaat komen, wat natuurlijk een keer gaat gebeuren. Mm-hmm. Maar ja, tuurlijk, ja. Nee, het zou zomaar kunnen. En althans, ja, hij blijft natuurlijk wel de favoriet. Maar als het op een baan kan waar hij niet gaat winnen, dan zou het wel eens hier kunnen zijn.
Ja, want we hebben het over de Verstappenrekening, maar Red Bull heeft alles nog gewonnen toch dit seizoen.
Dus, ja, maar ze hebben niet alle pole positions gepakt. Dus dat is dan daar zie je toch duidelijk dat de zwakte op zaterdag zit.
Ja. Ja. Dus het is hopen op een goede kwalificatie van de andere teams voor een spannende race. Of een buitje op zaterdag zou natuurlijk ook een wereld van verschil kunnen maken.
Ja, jij zegt het, maar tegelijkertijd is er dit jaar al zoveel op Verstappen en Red Bull afgegooid. Factoren waardoor het mis zou kunnen gaan. Dat je eigenlijk nu ook alweer op het punt zit van uiteindelijk winnen ze toch wel weer zondag. Hè? En ook als ze misschien zaterdag niet op pole staan. Ja, het... een beetje verkouden. Kom maar op. Het heeft in ieder geval op voorhand kan het echt een heel leuk weekend worden. Omdat het wat dichter bij elkaar zit.
Verstappen is hoe dan ook gewoon de favoriet. Laat ik dat duidelijk zijn. Dat zei ik natuurlijk net ook al. Maar je kijkt gewoon naar mogelijke scenario's. En dan is dat wat ik net zei. Maar normaal gesproken pakt Verstappen gewoon pole en gaat hij gewoon winnen hier. Die kans acht ik nog steeds het grootste. Het is ook een beetje indekken wat ik natuurlijk doe. Hè? Want straks denken mensen weer van... ze zagen weer allerlei dingen voor zich. Dat Verstappen niet zou winnen. En dan zie je wel, hij wint toch. De kans is het groot dat hij wint. Maar je moet ook altijd kijken naar mogelijke scenario's.
Je noemde net McLaren niet in de opsomming. Terwijl die ook een paar keer dichtbij zat. Bijvoorbeeld Silverstone. Is dat gewoon de andere baan waardoor je ze nou niet noemt? Of...
Ja, die verwacht ik niet per se voor... Nee, McLaren. Nee, die verwacht ik er gewoon niet per se vooraan bij. Ik denk dat die auto in high downforce configuratie wel goed is, maar dan niet zozeer wel op vloeiende banen. En dat is dit gewoon niet. Dit is natuurlijk gewoon heel hard remmen, insturen en dan weer heel hard op het gas vooral. En dat is niet, denk ik, hun kracht. Ik denk dat zij meer... ze moeten het gewoon wat meer van de vloeiende baan hebben met wat meer medium bochten. Dus die medium snelheid zijn. En niet dit wat je hier hebt.
Ja, ik kan het je haast niet voorstellen, maar eerder dit jaar hadden we ook nog een discussie na vier races. Dat er wellicht een titelstrijd zou komen met misschien Sergio Perez. Hoe gek konden we zijn? Althans, wij hebben het nooit echt gezegd hoor, maar er waren mensen die dat beweerden. Maar er werd ook altijd dat argument van die straatraces aangehaald. Hè? En dit is toch ook weer een straatrace waar Perez misschien beter voor de dag zou kunnen komen. Het is misschien aardig voor Joost om straks aan hem te vragen in hoeverre dat nou in zijn hoofd zit. Want hij heeft zelf is hij ook heel lang in die theorie meegegaan. Dat hij toch echt een straatvechter was. Hij rijdt graag op stratencircuits. Nou ja, daar is Singapore natuurlijk wel een echt goed voorbeeld van. Dus ja, wie weet zou Sergio misschien weer iets dichterbij kunnen zitten.
Denk jij, Joost?
Ik vind de stratencircuit en Perez vind ik altijd een beetje onzin eigenlijk. Hij de laatste paar keer dat hij gewonnen heeft, dat was alleen maar omdat er een probleem was bij Verstappen. En verder zit hij in de Red Bull. Dus hij is misschien relatief wel beter op stratencircuits, of dat ligt hem wel aardig. Dan haalt hij zeg maar het niveau wat hij zou moeten halen. En als het dan iets met Verstappen is, ja, dan wint hij. Maar dat is ook de enige reden. Het is niet zo dat hij beter is in stratencircuits dan Verstappen of zo. Hij zit wat iets dichter in de buurt en... Nou ja, bij Verstappen in Saudi-Arabië was natuurlijk iets in de kwalificatie. En dat was in Miami ook weer zo. En toen won Verstappen zelfs alsnog. Dus op een circuit dat trouwens linksaf gaat. Dus tegen de klok in, Miami. wilde ik even benadrukken nog.
Ik dacht dat we het uit de podcast zouden houden deze
tijd. Nee, ja. De debunker.
Je beseft dat als hij straks verliest, dat Bas gewoon onuitstaanbaar is de komende 3 maanden. Dat,
ja, daarom. Dus Verstappen moet gewoon echt...
Dan blijven zeggen dat Miami gewoon ook tegen de klok in is. Die heb je ook gewonnen.
Ja, alsnog slaat het ergens op, ja. Ja.
Nee, het is gewoon onzin. Maar goed, maakt niet uit. Ja. dan zegt Bas weer, ja, nee, de eerste bocht gaat rechtsaf of zo, of linksaf. Het klinkt klaar, het is luchtfietserij.
Ja.
Ik wil nog even... Ja, hou erop in, Patrick.
Een klein feitje over Perez nog. Zijn 250ste Grand Prix dit jaar, uit zijn loopbaan. 250. En hij is pas de 11e coureur die dat voor elkaar krijgt. Dus stiekem is die Checo Perez toch wel een heel ervaren rot in het vak. Slechts 10 coureurs die meer races hebben gereden dan hij. Spannend statistiekje.
Ja. Nou, nog in de top 10 overwinningen en dan is die er helemaal.
Dat gaat een lastig verhaal worden, denk ik.
Dat denk ik ook. We hadden nog wel een relletje afgelopen week. Rondom Helmut Marko. Kan je even schetsen wat er is gebeurd, Joost?
Ja, volgens mij was het bij Servus TV, die Oostenrijkse zender van Red Bull. Ik heb het zelf niet gezien, hoor. Dus ik heb alleen maar zijn quotes voorbij zien komen op meerdere plaatsen. Maar het kwam er in principe erop neer dat hij zou gezegd hebben dat Perez soms minder is in de kwalificatie, omdat hij zijn hoofd er iets minder bij houdt, omdat hij een Zuid-Amerikaan is. Nou, er zitten nu 2 problemen zitten er in die uitspraak. Ten eerste, Mexico ligt niet in Zuid-Amerika. Dat is het allerbelangrijkste. Nee, dat is niet het allerbelangrijkste. Dat is flauw, maar dat is natuurlijk al een fout op zich. En ten tweede, ja, iemand heeft niet een nadeel of een voordeel omdat hij afkomstig is uit een bepaald gebied natuurlijk. Dat is natuurlijk je reinste de discriminatie eigenlijk. Het slaat echt nergens op. En we hebben ook hele goede Zuid-Amerikaanse coureurs gehad, zoals Ayrton Senna, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi. Ik noem even een paar meervoudig wereldkampioenen. Dus dat is gewoon... ik vind het gewoon een beetje raar dat Marco dat zo'n typering, zo'n stereotypering hanteert. En Perez is gewoon een hele goede coureur. 250 races dit weekend... hoeveel kunnen dat nou zeggen? Ondanks dat hij uit Midden-Amerika komt en niet uit Zuid-Amerika. Volgens mij wordt Mexico trouwens zelfs bij Noord-Amerika formeel.
Ja. Wel de eerste keer ooit dat Helmut Marko zich verontschuldigt voor iets. Ik heb hem nog nooit sorry horen zeggen. En dat moet misschien wel van hoge rand komen. Maar dan alsnog is het opvallend dat hij voor het eerst op het matje geroepen wordt. Ja, toch wel vrij uniek.
Ja, maar... er wordt ook wel gezegd, ja, eigenlijk is het wel genoeg nu. Zijn verontschuldiging. De clickbait sites zeggen hij moet ontslagen worden. Maar ik las ook even over toen Jury Vips over de scheef ging met iets. Dat ze daar wel echt heel daadkrachtig reageerde. In eerste instantie dan. Dat zou dan, als je een lijn trekt, dan valt hij er wel onder.
Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, ik vind het lastig ook, omdat je hebt ook met vertalingen te maken. Hè? En die quote werd natuurlijk razendsnel vertaald. En hij dook weer op in... hij werd nog een keer vertaald en nog een keer vertaald. Ik kan me voorstellen, niet om het nou per se voor Helmut op te nemen, dat het er toch iets lulliger uitkwam dan hij bedoelde. Maar tegelijkertijd, wat je zegt, ja, Red Bull heeft wel een harde hand erin. Terecht ook, hè. Je moet hier ook hard zijn met dit soort dingen. Maar ik vind het moeilijk om te zeggen van ja, wat is dan hard genoeg?
Ja, zijn de reacties daar in Singapore hier al op geweest?
Nee, dat moet allemaal nog komen. Dat is dit weekend, of de donderdag is de mediadag, maar we nemen dit nu voor de mediadag op. Dat moet allemaal nog gaan gebeuren. Dus ik heb er nog niet reacties erover gehoord. Alleen van Marko zelf, dus die zei dat hij fout zat met die uitspraak. Dus ja.
En Red Bull is meestal wel in staat om dit soort relletjes redelijk goed te managen, toch?
Ja, wel. Ja, goed. Kijk, Ik vind, je kan natuurlijk ook wel gewoon... het is niet dat Marco nou heel erg bekend staat om dit soort uitspraken. Dus iemand kan ook een keer een misstap maken, toch? En als je dan je excuses daarvoor aanbiedt en ook vooral bij Perez zelf, dan is het toch goed. Mm. En ik vind in principe wat Jury Vips deed, dat was gewoon wel echt gewoon een discriminerend scheldwoord gebruiken. Nou, dat vind ik wel wat anders dan dit is. Het is nog steeds niet goed. Dus dat zeg ik niet om het goed te praten, maar er zitten natuurlijk wel een paar gradaties in. En nou ja... En Helmut Marko is de baas. Dus ja, dat zou niet zo moeten zijn. Maar die zetten ze iets minder snel op straat dan een talentvolle coureur die zich zo uitlaat.
Ja, hij is natuurlijk zelf al... Ja, het is wel leuk. Je kan hem altijd vaak wel naar de race. Kan je hem even aanschieten, Helmut? Wil altijd wel mensen te woord staan. En hij zegt ook altijd alles. Hij geeft overal zijn mening over. Nou is dit niet per se natuurlijk goed. Maar ik ben benieuwd of dat wel zo gaat blijven. Misschien dat ze hem wel iets meer... op de achtergrond houden, want ik weet zeker ook met wat hij ook bijvoorbeeld over Nick heeft gezegd, en dat doet hij al vaker over coureurs. Als hij iets niet goed vindt, ja, dan zegt hij dat tegen alles en iedereen. En ik kan me voorstellen dat ze daar bij Red Bull ook niet altijd even blij mee zijn. Mm-hmm. Aan de andere kant, hij is natuurlijk gewoon eigenlijk de soort opperbaas, hè? Gewoon de absolute topman. In de verhoudingen staat hij denk ik nog boven Horner. Dus ja, ook wel weer lastig om hem dan op het matje te roepen.
Ja. Nou, we gaan het zien. To be continued. En we gaan zien hoe groot dit relletje nog blijft dit weekend. Of dat we het vooral over de race kunnen hebben. Nog één ander punt is dat Ricciardo nog steeds niet meedoet. Nog weer in de Red Bull-stal.
Ja, Liam Lawson die rijdt dit weekend ook nog. En ik denk eigenlijk in Japan ook nog wel, want dat is al volgende week. En Ricciardo is hier wel, maar die... die is er alleen mee om een beetje met engineering te praten en zo. Om zich eigenlijk tegenaan te bemoeien, dat wel. Maar ja, er staat soms gewoon 6 weken voor hem. En dat is het nog niet. Dus ik denk dat hij gewoon pas in Qatar weer in de auto zit.
Ja, en stiekem staat de drukker straks toch een beetje op als hij terug moet komen. Want Lawson is in 11e geëindigd in Monza. Staat al hoger dan Nick in het klassement. Ja, Ricciardo moet echt punten gaan scoren om hoger dan Lawson in de WK-stand te komen. Want stiekem doet hij het toch gewoon hartstikke goed. Ja, ik denk niet dat Daniel hier erg blij mee is, moet ik eerlijk zeggen.
Nee, het zou wel weer des Red Bull zijn dat Lawson het nu hier heel erg goed doen. En dat Ricciardo gewoon opeens een stoeltje kwijt is. Dat kan natuurlijk ook. Dat zie ik niet zo snel gebeuren, maar het is niet ondenkbaar.
Ja, voor volgend seizoen, ja.
Hij moet wel gaan presteren natuurlijk. Dit is ook weer, Singapore is wel weer een baan waar gekke dingen kunnen gebeuren. Stel je voor, Lawson rijdt uit de problemen en hij wordt per ongeluk 6e of 7e. Ja. Alle schijnwerpers op hem gericht. We weten allemaal hoe Helmut Marko is. Hè? Nick reed 1 goede race, die kreeg meteen een contract voor volgend jaar. Ja, het zou zomaar kunnen natuurlijk.
Ja, zou het ook zomaar kunnen met de AlphaTauri in Singapore?
Het is wel een baan die auto ligt. Alleen ze hebben dus een hele grote update dit weekend. Meer richting de filosofie van de Red Bull. Dus hij gaat nog meer op de Red Bull lijken. Daar komt het echt op neer. Ik denk dat daarom echt lastig te zeggen is hoe ze dit weekend gaan presteren. Want ze hebben wel echt grondige veranderingen aan die auto doorgevoerd. Dan is het zomaar moeilijk om dan in 1 weekend meteen op sneller te komen. Maar het zou kunnen. Ja, dat is lastig. Dat vind ik heel lastig om te zeggen.
Ja, het is natuurlijk wel een circuit waar veel gekkigheid kan gebeuren met veel uitvallers. We hebben ooit Verstappen in de Toro Rosso. Hè? Dat is zijn eerste race hier in Singapore. De befaamde no, horen zeggen. Hè? Toen hij de opdracht de boordradio kreeg om Sainz voorbij te laten. Maar dat was wel een race dat hij achteraan lag. Hij kwam niet weg bij de start. Volgens mij stond hij zelf nog op een rondje achterstand. Kreeg hij wel weer terug door een safety car periode. Maar toen knokte hij zich wel naar voren, ook omdat daar vooraan allerlei crashes gebeurden, veel uitvallers. Dus het is wel een baan waar je als mindere coureur een goede dag kan beleven.
Mm-hmm. Ja. Joost, als ik nog even naar jouw opgestuurde draaiboekje kijk, dan zie ik nog staan andere layout en flexibele vleugels. Heb je al genoeg gezegd over de layout of moet je daar nog even op in?
Nou ja, de layout is dus korter. Dus we krijgen dus 135 meter af. Dus ze zijn wat aan het verbouwen hier. En er was een grote tribune waar kunnen mensen zich misschien herinneren aan het water waar ze voor langs reden. Dat was onder meer de plek waar Nelsinho Piquet crashte voor Crashgate in 2008. Die bocht, die is eruit. En dus dan gaan ze nu gewoon achter die tribune langs. Dus dan gaan ze niet meer onderdoor. Dus dat is nu een korter rechtstuk geworden van 400 meter. Geen DRS-zone overigens. En wat betreft de flexievleugels en vloeren, ja, dat is dus een technical directive van kracht dit weekend. En ja, dat moet er eigenlijk gewoon op toezien dat eigenlijk worden de banden weer een beetje aan, of missen de regels weer een beetje aangehaald. Wat betreft het achteroverbuigen van achtervleugels en het doorbuigen van voorvleugels en het doorbuigen van vloeren. Want als dat gebeurt in de rijwind en het buigt op een gunstige manier door, dan krijg je dus meer downforce of meer grip of dan krijg je meer topsnelheid omdat je vleugel achterover gaat en dat mag eigenlijk niet. Alleen er zitten toleranties in en sommige teams gaan er dan weer net te ver mee. Dus is er dit weekend weer een aangetrokken reglement en dat is in samenspraak met alle teams gebeurd. En ja, we gaan kijken of teams opeens een stuk minder snel zijn omdat ze dat hebben moeten aanpassen. Alleen wie er nou precies getroffen gaan worden, dat weten we niet.
Zullen we even een harde last maken naar nog wat lezersvragen? Ik jaag er even een paar doorheen. Vraag van Michael. Kunnen de coureurs de intervaltijden die aan de pitbull worden, de pitbullborden worden getoond, wel lezen eigenlijk als ze met 300 km per uur voorbij komen?
Het antwoord is ja. Anders zouden ze er ook niet hangen natuurlijk. Dus dat zijn van die fluoriserende letters op een zwarte achtergrond. Dus ja, en ze weten gewoon waar ze moeten kijken. Dus dat duidelijk. Ze weten ongeveer op welke plek hij natuurlijk komt hangen. Er hangt ook een naam of een vlaggetje boven. Dus ze zien het altijd wel. Ik kan mezelf ook niet altijd voorstellen dat het heel goed leesbaar is. Maar ik heb nooit een coureur gehoord die zei dat hij het niet kon lezen.
In de jaren 90 had je nog wel eens dat een radio gewoon kapot ging. Dat coureurs puur en alleen op pitborden moesten rijden. En dat ging toch vaak wel goed. Hè? Gewoon een heel groot in grote letters pit. Hè? Volgende ronde okay. Moesten ze de pits in komen. Ja.
Hoe lang hebben we dan die radio al? Is dat al zo lang?
Ja, precies begin jaren 90 zo'n beetje. Ja, okay. Dus dat is al een mooi tijdje. Maar daarvoor was het alleen met pitborden.
Ja. En toen reden ze nog niet zo hard, toch? Sander Ozinga, die is heel benieuwd naar onze verhalen over hoe wij op de redactie dan soms de race zitten te kijken. Hoe dat er bij ons uitziet op de redactie. Als jij zit te live bloggen, Patrick.
Vroeger waren Joost en ik nog vaak met z'n tweeën, maar die tijden zijn eigenlijk voorbij, gelukkig, want we gaan vaker naar de circuits toe. Ja, je moet je voorstellen, we zijn zondag bij sportredactie van nu.nl, dat is hartstikke druk. Drukste moment eigenlijk van de week. Er is vaak voetbal, er is vaak wielrennen. Omdat Joost en ik vaak met z'n tweeën alleen die Formule 1 doen, en Joost op locatie is, en andersom is dit bij mij natuurlijk ook zo als ik op locatie ben, zit ik eigenlijk alleen. Ja, soms komt Bas, hè, als die meestal, ja, moet ik wel eerlijk zeggen, meestal nu is Bas er vaak wel bij om de race te bekijken, alvast wat dingen voor te bereiden op de podcast en de video. Maar we zitten wel echt op een eilandje met twee tv's, een extra scherm voor de tijden om de race goed te kunnen volgen. Ja, het is best leuk, moet ik eerlijk zeggen. Ja.
Jij luistert ook altijd nog de boordradio van Verstappen mee, toch, tijdens het tikken?
Ja, ik zet mijn telefoon op een houdertje en doe een oortje in met Verstappen in mijn oor. En Bas die heeft ook iets geweldigs ontdekt. Dat heet Team Viewer. Een of andere. Ik weet niet of het illegaal is, maar het
ziet
er wel mooi uit. Oh, ja. Multiviewer.
Teamviewer is de shirtsponsor van Manchester United.
Oh, dan ben
Team
ik daar
is dat je op een andere computer in kan loggen vanaf je eigen locatie.
Maar die heeft dus ook een functie dat je dus al, en dat is nog beter, dat je met AI vertaalt hij dus real-time de boordradio's van alle coureurs. En dan kan je ook instellen welke coureur je hebt. Maar dan zie je dus ook gewoon in je schermpje al, ja, wat Verstappen zegt of wat Hamilton zegt.
Oh, dan krijg je gewoon goed. Alles meelezen.
Bijna foutloos. Ja, oh, het werkt hartstikke goed. Het is bijna foutloos. Dus zo zitten wij een beetje aan te klieren op de redactie. Het is werk, maar zo voelt dat niet.
Mooi. Daarvoor zo betalen we je ook niet, Patrick, dus dat scheelt.
Nee, precies.
Dan moeten we naar de voorspelling en het nu.nl GP-spel. Wie zou gaan winnen, jongens? Patrick.
Ja, zal ik hem gewoon ingooien?
Ga je gang.
Ja. Ik zeg het gewoon. Leclerc gaat winnen. Ga het zeggen. Tegen beter weten. En Verstappen tweede en Perez derde. Best een voorspelling.
Ja, ik schrijf het op. Ik schrijf het op.
Ja, ik denk Verstappen gaat toch winnen. Saai. Maar ik denk toch wel realistisch. Leclerc tweede en Alonso die het podium completeert. Ja, ik moet eerlijk zeggen, we zijn nu naar dit seizoen aan het kijken. En ja, dit gaat gewoon nooit meer gebeuren. Dus we laten we nu maar ook gewoon echt alle races van, het, van dit jaar nog winnen. En echt een record neerzetten wat nooit meer iemand gaat breken.
En dan volgend jaar weer een spannend seizoen.
Wie weet, ja, dat zou zomaar kunnen. Dat zou ik niet.
Ik ga even van de gelegenheid gebruik maken om mezelf ook een voorspelling te doen. Want we hebben de hele podcast nog niet gezegd dat het giga chaos gaat worden. Dus dat ga ik dan nu deze ene keer dat ik dit mag presenteren even gebruik van maken. Dus ik zeg giga chaos. Russell, ja, Piastri, Albon.
Russell, Piastri, Albon.
Ja, dan,
als dat
dan
gebeurt,
dan,
als dat gebeurt, koop ik een krat bier voor je, Frank. Dat komt.
Ik drink niet lekker.
Dat,
Joost,
dat hoeft pas echt nooit meer terug te komen.
Nee, dan... Nee.
Oké, okay, nou laten we het afsluiten. We gaan zien wat er dit weekend gaat gebeuren. Succes daar Joost in Singapore. We gaan jouw verhalen lezen, volgen. En Patrick vanaf het liveblog op de redactie. Ik ga er stiekem vanuit, aangezien ik net tijdens de opname een terugreis voor Bas heb geboekt. Dat hij vrijdag weer thuis is. En dat hij de zondagavond gewoon weer bij is. En dan is de volgende podcast maandag te beluisteren in je favoriete podcast app. Wijs er toch nog even op. Abonneer als je dat niet gedaan hebt. Dan helpt ons in de vindbaarheid van de podcast. En zo kunnen we nog meer afleveringen blijven maken. Heren, bedankt.
Yes.
En
graag gedaan.
Mooie race dit weekend.
Ik ga weer verder met zweten.
Kerk, Joost.